Heel hartelijk welkom allemaal. Het is een bijzondere zondag om meerdere redenen. We hebben heerlijk genoten daarnet van een tractatie van jubilarissen. Die zullen daar zo meteen nog wat over vertellen. En als je de hele dienst vol weet te houden, dan krijg je aan het eind ook nog een tractatie van weer een aantal jubilarissen. Die zullen daar ook zo meteen over vertellen. En we hebben vandaag de familie Ouweneel op bezoek. Het belangrijkste deel van de familie Ouweneel, zou ik maar zeggen. Willem die zal spreken en hartelijk welkom. En ik zag daarnet ook Joke en volgens mij Jerke. Die zijn, ik weet niet of dit, waar zit hier nou? Ah daar, Jerke en Joke daar. Is dit jullie eerste keer nu terug hier? Ja, of niet? Ja hè? Welkom terug. Die zijn de halve wereld rond geweest. Eerst een maand, een heel stuk Israël en toen nog een stuk Roemenië. En nu weer geland hier. Dus nou, voor zover, misschien zie ik verder nog mensen die nieuw of weg geweest zijn over het hoofd. Maar kijk even om je heen. Als je hier nieuw bent, wees welkom. Maar kijk even of je iemand ziet die je nog niet begroet hebt of die een nieuw gezicht voor je is. En stel je even voor, zodat je elkaar leert kennen. Misschien nog even een puntje van orde van de dienst. Strakjes mogen de kinderen naar de kinderdienst. En de kinderen die zijn natuurlijk gewend dat je eerst naar de Bent op Sokken mag. Maar de Bent op Sokken is ziek. Judith en Jan Kees hebben allebei COVID. En die Judith is al bijna weer beter, maar Jan Kees is net begonnen, denkt hij. Hij heeft nog niet officieel gehoord. Maar. Dus ja, dan mogen de kinderen, als de kinderdienst begint, die hoeven dan niet naar de trap af, naar de Bent op Sokken. Maar die mogen meteen naar de plek waar normaal je kinderdienst daarna is, na de Bent op Sokken. Dus dan gaat het gewoon meteen op die plekken beginnen. Gelukkig dat dat wel doorgaat, hè? Laten we samen de dienst aan onze Heer opdragen en dan gaan we daarna samen Hem aanbidden. Zullen we gaan staan? Als je kunt. Eén ding, nu jullie toch staan. Ik dacht, zijn er nog jarigen in ons midden of mensen die jarig geweest zijn de afgelopen weken? Silas, ga staan op je stoel, jongen. En nog anderen die jarig geweest zijn of in de maand juni. Alleen Silas maar. Timon ook. Vrouwtje ook. Ja, ga even op je stoel staan alsjeblieft. Oh daar, kijk. Vrouwtje ook, goed zo. Nog altijd even lenig. We gaan even voor ze zingen. En hier ook iemand? Jij bent ook?
Ja, maar
oh, hij wil geluid. Daar gaat het om.
Zo.
Daar gaan we, jongens.
Huh?
Wie?
Sta ik nou aan of niet?
Maar die is ook. Oké. Okay. We gaan zingen.
Ja, maar die staat ook eruit. Simon, ik wil ook op de stem
vragen. Vriend? Ja.
Ja.
Ietsje zachter.
Ja. Goed zo.
Oké.
Okay. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Zij leven hoog, zij leven hoog, zij leven hoog, zij leven hoog. Laten we bidden. Heer, dank u wel voor deze jarigen en dank u wel dat we hun leven mogen vieren. Dank u wel voor dit moment dat we mogen vieren dat we weer bij elkaar zijn, met u zijn, bij u mogen komen. En we nodigen u uit, Heilige Geest. Wilt u ons samen zijn vullen met uw aanwezigheid? Wilt u ons helpen, Heilige Geest, om onze Heer Jezus te aanbidden met alles wat in ons is? Dat bidden we u in zijn naam. Amen.
Wat is dat? Wat piept daar? Stop jongens, want er gaat even iets verschrikkelijk mis met het geluid. Ik hoor een ontzettende bak galm ineens. En Annelies, de stem gaat ineens woest hard. Zo hard dat mijn oortjes bijna door midden breken. En dus, ik denk, dat gaan we even oplossen. Anders dan wordt het niet erg wat. Ja, nu is de galm weg. En Lies, doe zo.
Hallo, ik ben nog wel heel hard. Maar dat is op zich niet erg. Ik vind het niet erg.
Theo? Ja, die galm is nu weer weg. Dat is fijn. Dat mag zo blijven. Ja, nu zie ik het terug. Kun je wat je doet, maar... Ik sta nu in een soort badkamer. Ja. Nou, op zich, als je een douche ophangt, dan is het ook... Maar wat is er gebeurd ten opzichte van dat we net bezig waren? Want toen was alles prima. Nou, ik zet het hier ietsje zachter. Ja, nu is ja, houd dit. Niet meer aanzitten. Oké.
Thank you.
Astrid en Nico en Anna en Ade. Heel Bennekom staat voor u, bijna. Goed, jullie zitten allemaal nu in je afternoon dip door al die suikers die je net hebt binnengekregen. Dat is te danken aan deze twee stellen. Eerst hebben jullie een restje van een enorme bruiloftstaart gegeten. Die heb ik nog in zijn werkelijke hoogte mogen aanschouwen. Vertel, dat was een bruiloft van?
Een bruiloft van 40 jaar geleden. En wat 40 jaar geleden gemaakt werd, dat werkt nog steeds blijkbaar.
Nou, we hebben een supermooi feest gehad om met de kinderen, kleinkinderen, vrienden, familie, om dit te vieren. En het is gewoon super bijzonder om dit mee te maken. En ook te bedenken wat je in al die jaren meemaakt. En daar zijn we heel erg dankbaar voor en blij. En we voelen ons nog steeds super gelukkig.
Heb je nog een anekdote?
Anekdote? Nou, ik heb gisterochtend aan wat intimie verteld hoe we onze verkering starten. Ga ik hier niet vertellen, dat verhaal. Maar dat was wel heel grappig, want heel veel mensen kennen dat verhaal niet. Dus dat is dan wel leuk om te vertellen. Nee, wat mooi is, is dat, jij noemde net Bennekom. Nou ja, daar wonen we dan. Maar we mochten op het kasteel bij Bennekom, mochten we ons feest vieren. Dus dat was ook wel een entourage. Want ik denk van ja, dat is ook wel een legendarische plek, zeg maar. Iets van historie. En dan beleef je ook zoiets als een soort historie. Al is het maar 40 jaar. Het is wel 40 jaar. En inderdaad jaren waar we met dankbaarheid op terugkijken. We hebben onze trouwtekst is geweest en is nog steeds. Komt, laten we wandelen in het licht des Heren. En dat is een tekst die ook die hangt bij ons in een heel groot schilderij aan de muur. Zonder woorden dan. Maar het, is een, het zijn wel de woorden waarvan we die toen we ons voorbereiden op ons trouwen heel duidelijk los van elkaar van de Heer kregen. Deze tekst. En ja, zoek hem maar eens op in de Bijbel. Je vindt hem waarschijnlijk nauwelijks. Want hij staat wel ergens in Jesaja 2. Maar daar staat hij dus. En de aanmoediging om je leven te bouwen op het woord van God. En het werk van God in je leven. En dat niet rennend te doen. Want daar heb ik een beetje een handje van. Maar om dat wandelend te doen. Ja, dat is nog wel een kunst die we hebben moeten leren. Ook met een aantal van jullie hier samen. Waar we ook rondom de waarde van het huwelijk mooie dingen hebben mogen doen. Is dat zeker een ding, ja.
En daar heb je nog weer 40 jaar voor, dus. En dan hiernaast bij nog een stel jubilarissen. Vertel.
Nou, we staan hier in geloof, want het is nog niet zo ver. 10 juli 1992, toen zijn Astrid en ik getrouwd in Nieuw-Leuzen. En dus het is nog geen 10 juli. 10 juli zijn we elders. We wilden eerst daar iets vieren. Maar we hebben nu zoveel transitie op dit moment in ons leven dat we iets hadden van dat gaan we vergeten. Wat kunnen we dan wel doen? En toen dachten we natuurlijk direct aan jullie. Want 30 jaar huwelijk betekent voor ons eigenlijk ook 30 jaar Vineyard. Min iets, want toen we begonnen heette het nog wat anders. Maar het is eigenlijk gewoon één op één. Ons deel zijn van deze gemeente is eigenlijk ook ons huwelijk. We zijn natuurlijk een groot deel van die tijd hier niet geweest. Omdat we elders waren. Maar nu zijn we hier wel alweer vrij lang. En het was voor ons vanzelfsprekend om dit gewoon met jullie samen te vieren. Dus we hebben na de dienst iets kleins. Toen we trouwden was het iets groter. Maar nu kunnen we het met meer mensen delen. Laten we het even zo houden.
Ja, en die transitie is... We zijn een week geleden verhuisd. Voor de 21ste keer in die 30 jaar. We hebben 8 jaar in Bennekom gewoond. Dat is het langst waar we gewoond hebben van die 30 jaar. En nu zijn we in Kesteren neergestreken. Dus... Nou ja, wie weet gaan we daar weer langer wonen dan in Bennekom. Maar het is nog allemaal een beetje chaos.
Wat was jullie trouwtekst?
Ik was al bang dat je die vraag zou stellen. Hij staat ergens in Petrus.
Je bent voor me.
Hij boven alles bestendige liefde voor elkaar. Dat was hem, ja precies. Dus nou ja, dat is eigenlijk heb boven alles bestendige liefde voor elkaar. Nou, dat geldt voor ons tweeën. En dat is natuurlijk breder te trekken dan alleen tussen man en vrouw.
Hey, nou zijn wij een gemeente van oud en jong. Mensen die nog niet zo lang op weg zijn in een huwelijk. Heb je een tip? En jullie ook. Wat zou je als tip mee willen geven? Hoe hou je het zo lang vol?
Maar de tip die ik altijd graag meegeef is deze. Dat jij en die ander tegenover jou, dat het belangrijk is dat je de behoeften van die andere kent. En dat je daarin wilt voorzien. Dat is misschien een hele diepe. En als die ander dat ook doet en jou kent en jouw behoeften kent en daarin voorziet, dat betekent dus dat je na elkaar echt van betekenis kunt zijn.
Wat ik zelf ook heel belangrijk vind is dat we elke avond samen bidden. Dat vind ik ook een kracht in het huwelijk.
Top.
Dat is 2 tips al. En jij?
Ja, wij doen hetzelfde. Dus dat is kennelijk een goede tip. En ik denk ook tijd nemen om naar elkaar te luisteren. Dat gaat in zo'n verhuizing af en toe niet zo. Maar meestal overleggen we samen. En het begon al toen we net getrouwd waren. Toen hadden we geen huis. Dus ons eerste huis was een studentenkamer bij een...
Een Wageningse meneer,
ja. En daar moesten we een kast in elkaar zetten. En die kast die had allemaal latjes. Dus dat was gelijk al een test om samen dingen te doen. En wat zeg?
Een latrelatie. Ja.
Een latrelatie, ja. Ieder latje had een schroefje. Nou, maar samen dingen doen, dat is ook een hele goeie.
Ja.
En stap voor stap. Dus ik werk voor een organisatie. De plek waar ik werk staat sinds kort een soort karretje buiten. En met als tekst. Als je maar lang genoeg doet wat je zegt, word je vanzelf bijzonder. Of zoiets is het. Ja, dus als je maar lang gewoon iedere dag opnieuw beginnen, de dag eindigen. En dan de volgende dag weer en weer en weer en weer en weer. En dan haal je heel makkelijk de 30 of de 40 of nog meer.
Mooi hoor. Hey, zullen we samen voor ze bidden en danken? En als jullie vanuit de zaal zegenen, het je handen naar hen uitstrekken. En dan bidden we en daarna zingen we ook even voor hen. Hè? Want dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Heer, dank u wel voor deze prachtige jubilea. En dank u wel voor Anna en Ade en Astrid en Nico. En we zegenen hen, Heer. om minstens zoveel te genieten van de komende jaren die voor hen liggen als van alles wat u tot nu toe gegeven hebt. We bidden u om vrede, we bidden u om gezondheid, we bidden u om liefde, we bidden u om bescherming, om heel veel bescherming, ook niet alleen voor hen, maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen. En Heer, we zien uit naar alles wat u gaat doen nog door hen heen. In Jezus' naam. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hier de wiet, hier de wiet, hier de wiet. Nou, en dat verhaal van Adé bij de koffie, hè, dan gaan jullie allemaal even, hoop ik, naar hem toe. Adé, vertel, hoe heb je verkering met haar gekregen? Ik kan je het 100 keer vertellen. Dank jullie wel alvast voor de lekkernijen. De kindertjes die mogen nu naar hun eigen dienst, maar ik ga ook nog even voor jullie bidden. Wacht even, blijf nog heel even zitten. En dan mag je meelopen met kinderleiding. Naar de goede plekken toe. Heer, we danken u voor onze kinderen en we danken u voor de mensen die met hen de kinderdienst gaan leiden. We zegenen hun tijd samen. En we bidden u, Heilige Geest, dat u minstens net zo bij hen wilt zijn als bij ons. Dat zij een ontmoeting met u mogen hebben en mogen leren van u, Heilige Geest, over de Heer Jezus en over de liefde van God de Vader. Amen. Ga je gang, kinderen.
You make all things work together for my good.
Heer, dank u wel dat u altijd dezelfde bent. Waar we ook zijn in ons leven, midden in ons leven. In de zon, in de regen, wat we net zongen. In de dromen, in de leegte. Ja, dat u er gewoon altijd dezelfde bent. Dat u altijd bij ons bent. En ik bid, Heer, dat vanmiddag ook iedereen die hier is, dat ook zal ervaren. En u zal ontmoeten. En ja, zal zien dat u er bent. En ja, dat uw liefde nooit mislukt. Dat is ook geen goede vertaling, maar dat uw liefde er altijd is. hel, want het geknakte riet verbreekt hij niet. En al wat beschadigd is, herstelt hij op den duur. Afgelopen week toen ik dit aan het voorbereiden was, moest ik denken aan iets wat volgens mij John Wimber ooit gezegd heeft. Van als je niet meer weet wat je moet bidden, er is één gebed wat je altijd kan bidden en dat is heel makkelijk. En dat is het gebed help. Dus ik weet niet waarom ik eraan dacht, maar het volgende liedje heeft iets meer woorden, maar komt ongeveer op hetzelfde neer. Het is een hele oude, ik ben benieuwd wie hem nog kent.
It's a confession, Lord, the way I weep, so very deep, but you are strong, and though we've nothing more to lay at your feet, go to your feet and say, help us along. Broken heart and a contrite spirit.
Nog niet eens. Oké, dan Ik wilde, voordat ik het woord meteen geef aan Willem, jullie nog even wat bijpraten. Niet alleen over mezelf. Afgelopen zondag, vorige zondag, 's avonds, had Martin Koornstra in Veenendaal bij de buren van hun pand, de Baptisten, de Wonderlijke Zondag. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben. Dat is een bijzondere naam, maar het zijn genezingsdiensten waar Martin die bidt veel voor genezing en bevrijding van mensen. En Marjan die had dat in onze agenda gezet, voor mij. Daar ga jij naartoe. Voor degene die het niet weet, ik heb prostaatkanker en met wat lymfeklieren die aangetast zijn. En ben netjes in behandeling, maar we hadden ook zoiets van, we gaan ook naar dat soort gelegenheden toe. Er wordt ook ontzettend veel gebeden. En ik moet je zeggen, een van de dingen die ik nu al aan probeer te leren is dat ik zoveel mag ontvangen. Jullie hebben zoveel bossen bloemen en kaarten gestuurd dat ik er helemaal verlegen van aan het worden ben. Dus heel erg bedankt voor iedereen die dat gedaan heeft. En, maar goed, een van de dingen die we dus wilden doen was daarheen gaan. En we waren daar naartoe onderweg. En in de auto onderweg kregen we een appje van Doni in de gebeds-appgroep. En Doni vertelde, die heeft, hoop ik dat ik het goed zeg, polyneuropathie. En dat is een aandoening van zenuwen. Bij haar zit het met name in haar benen onder andere. Waardoor, nou hoop ik dat ik het ook weer goed zeg, de zenuwuiteinden met name niet meer goed werken. Dus ze zegt, het voelt vaak alsof ik op kussentjes loop. Maar wat er nu bijgekomen was, daar vroeg ze voor gebed. Vroeg ze om voor gebed, was dat in haar benen, dus de zenuwen aan de binnenkant van haar benen, aan het jeuken waren. En daar werd ze echt knettergek van, want dan probeer je te krabben. En ze zegt, ik heb mijn huid helemaal open gekrapt aan de buitenkant. Maar het helpt natuurlijk niet, want het zit binnenin. Dus ze sliep daar ook niet meer door. Ze had die nacht daarvoor maar 2 uur geslapen. En ja, ze was een beetje ten einde raad. Dus wij zeiden tegen elkaar, ach, hadden we dat nou net even eerder geweten, hadden we Doni ook kunnen ophalen, mee kunnen nemen naar de Wonderlijke Zondag. Maar goed, dat redden we niet meer, want we waren al bijna daar. Lo and behold, tijdens de dienst, hè, Martin die doet dan met een heleboel mensen, bidt hij voor de mensen die gebed willen ontvangen. En op een gegeven moment krijgt Martin wat ze dan noemen, dat kennen wij denk ik ook wel, een woord van kennis. Dat lees je over in 1 Korinthe 12, onder andere een van de 9 geestesgaven die daar wordt genoemd. En hij zegt, ik heb de indruk dat hier dat er gebed nodig is voor mensen met polyneuropathie. En Marjan, ik stoot elkaar aan. Zie je, hadden we Doni toch op moeten halen. Maar ja, dat was al te laat. Doni zat thuis, wij zaten daar. Dus wij hadden zoiets aan het eind van de dienst, weet je wat. Martin had een heel mooi verhaal gehouden van tevoren om een beetje aan te moedigen tot vrijmoedigheid over die vrouw met die Syrofenicische vrouw, die op een gegeven moment voor haar dochter bij Jezus komt en Jezus haar geen blik waardig keurt en dat ze dan zelfs aan het schreeuwen is en iedereen wordt er helemaal onrustig van, tot en met het punt dat ze zichzelf voor Jezus voeten gooit, zodat hij niet meer verder kan lopen. En dat Jezus dan zegt, ja, maar het is niet goed om het brood van de kinderen aan de honden te geven. Moet je nagaan. En dan zegt die vrouw, ja, maar hier, de honden eten ook de kruimels onder de tafels die de kinderen laten vallen. En dan zegt Jezus, ik heb niet vaak zo'n groot geloof gezien. En wat je wenste is je gegeven. En dan vanaf dat moment is haar dochter vrij van de plaaggeesten die haar gebonden hadden. Dus hij had dat verhaal verteld zo van vrijmoedigheid. Dus aan het eind van die zei ik, weet je wat, ik ga gewoon met mijn telefoon in recordingstand naar Martin toe. En ik zeg, hey, Martin, ik ken hem een beetje. Kijk, dit appje kregen wij vlak voor de dienst. Zullen wij samen zo voor Doni bidden? Voor haar, voor die mevrouw. En dan ga ik morgen met Marjan naar haar toe. En dan zal we haar met olie laten we haar ook dit gebed horen. Dus dat hebben we gedaan. En Martin wilde dat wel doen. En we zijn de volgende dag bij Doni geweest. En we hebben voor haar gebeden. Dat vond ze heel fijn. Sowieso, ze is een hele bescheiden vrouw. Die dat soort dingen, ja, kost haar wel eens wat moeite om het te ontvangen, merk ik. Al die aandacht. Maar ze schreef, ik meen afgelopen week in de app, dat ze sinds, ze schreef de dag daarna schreef ze dat ze die nacht al 6 uur had geslapen. En dat de jeuk voor 70% verdwenen is. Dus ik dacht van, yes, dat zijn de dingen waar ik heel erg blij van word. Dus dat was even een opvulletje, want ik was aan het wachten op de mensen die nu binnenkomen. Die stonden in de file, Michael en Linda met de kinderen. Maar kijk, kom. Ik zag hem al stiekem daar. Ja, daar zijn ze. Jullie mogen meteen naar voren komen. Ik was het aan de tijd aan het vullen totdat jullie binnenkwamen. Dus. Nee, ik wil, Michael en Linda die zijn heel lang voor YWAM. Kom maar, jullie mogen met z'n vieren eventjes hier komen. Kunnen we even naar jullie kijken en iets van jullie horen. Kom Linda. En ze hebben heel lang in Indonesië voor YWAM gewerkt. En zijn nu een poosje hier in Nederland, logeren op de Heidebeek. Dus ik dacht even aan jullie laten zien weer. En voor degene die hen niet kennen nog even voorstellen.
Michael.
Vertel even wat over wat jullie aan het doen zijn en gaan doen en hoe lang. En zo.
In Nederland. We zijn hier voor ongeveer 2,5 maand. Om vooral uit te rusten, reconnecten. Fundraising. En te vertellen over ons werk. Maar vooral uitrusten. Dat is belangrijk. En een beetje verwerken.
Nou stond er in de infomail een hele mooie uitnodiging voor een Indonesisch etentje.
Astrid? Ja, onze TFT. We hebben een geweldig TFT. Thuisfront team, dat zijn Astrid, Nico en Jorinde. En ik wil een even speciaal aandacht voor hun, want hun hebben ons ontzettend geholpen. Afgelopen 3 jaar. Dus ja, samen met hun organiseren we een avondje Indonesisch eten in de kapel. Dat is zaterdag om 6 uur. 'S Avonds. Ja.
Mogen we allemaal komen?
Tot 30, hè? Tot 30 personen. Ik moet even aanmelden. Ja.
Ja. Aanmelden met de knop die in de infomail staat. En dan, als je heel snel bent, kun je lekker Indonesisch mee eten. En dat is ook een kans om even wat meer van ze te horen, hoe het is. En wat ze allemaal aan het doen zijn. En denk erom, je wordt wel geronseld dan als sponsor natuurlijk. Hè? Dus, goed, zullen we heel even een zegen voor hen bidden? Het is een periode om even te, hoe moet je dat zeggen? Een periode om zelf even verzorgd te worden. In plaats van dat ze altijd maar voor mensen aan het zorgen zijn daar in Indonesië. En ik weet een klein beetje wat ik net zei. Dat is ook een kunst om te ontvangen in plaats van uit te delen. Dus laten we voor ze bidden dat ze dat op een hele goede manier kunnen doen. Dat ze verkwikt en versterkt weer daarna verder kunnen. Ja? Zullen ze zegenen? Jezus, dank u wel voor Michael en Linda en de kinderen. En dank u wel dat u hen veilig en wel hier gebracht hebt. Dank u wel voor deze kans om hier in Nederland een poosje op de Heidebeek verzorgd te worden. En het recapituleren en te verwerken. En we bidden u, Heer, dat u hen zegent in deze periode. Dat u tot hun hart spreekt. Dat u hen versterkt. Dat u hen geneest. Dat u hen verbindt, Heer. En dat zij na deze periode met hele frisse moed en nieuwe passie en nieuwe visie weer u kunnen dienen. We zegenen jullie in Jezus' naam. Amen. Thank you. Michael, kun je mij meteen even helpen om dat ding daar naar voren te trekken? We zetten hem even hier neer, want Willem is pas van het podium afgevallen. Niet hier, maar elders. Dus dat willen we hier niet meemaken.
Ezel stoot valt meestal niet 2 keer van het podium. Dus ik pas nu al beter op. Ze voelden zich heel schuldig in die gemeente waar dat gebeurde. Want ze hadden zich al 30 jaar voorgenomen om die toestand te veranderen. Verband met de steeds ouder wordende sprekers. Maar goed, ik ben er goed vanaf gekomen. Het enige wat kapot was, was mijn broek. En die hebben ze vergoed. Dus dat is toch mooi, hè? Dankjewel, dankjewel. We gaan lekker lezen uit de brief aan van Jacobus. Jacobus 2. Je had het over geloof net. Dat sloot het mooi bij aan. Toen kwam Indonesië er nog even tussen, maar we pakken die draad weer op van het geloof. Waar wonen jullie trouwens in Indonesië? Want dat is zo'n gigantisch land. Ja, waar zitten ze nou? Ja. Waar woon je? Bali. Ja, ik ben daar ook geweest. Tussen al die heidense tempels waren een paar plaatsen waar de ware God werd aanbeden. Geweldig eiland trouwens. We lezen uit Jacobus 2. En ik begin te lezen vers 20. Het begint meteen met dwaze mens. Je moet me dat even niet aantrekken. Vers 20. Wil jij weten, jij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd toen hij zijn zoon Isaac op het altaar legde? Daaruit kun je zien dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken. En dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken. En het schriftwoord werd vervuld dat zegt: Abraham geloofde God. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. Je ziet dat een mens gerechtvaardigd wordt uit werken en niet alleen maar uit het geloof. En is het niet net zo met Rahab, de hoer, uit werken gerechtvaardigd toen zij de boodschappers in huis nam en langs een andere weg liet heen gaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Mag ik even beginnen met een stomme vraag? Is hier een rechtvaardige in de zaal? Wij allemaal, dat gaan ze dan voor allemaal uitspreken, hè? Maar hoe komt dat dat een beetje aarzeling oplevert? En dan meteen je verschuilen achter allemaal, hè? En dat komt door een heel simpel iets. Als ik gevraagd wie van jullie is er rechtvaardig door het geloof, dan waren alle handen onmiddellijk omhoog gegaan zonder enige aarzeling. Maar dat vroeg ik niet. Ik vroeg, is er ook een rechtvaardige in de zaal? En dan beginnen ze meteen te roepen allemaal, maar zo simpel is het natuurlijk niet. Maar uiteindelijk is het wel simpel, want er zijn maar uiteindelijk maar twee soorten mensen in de wereld, dat zijn rechtvaardigen en goddelozen. Dus als nou maar vier mensen hun hand opgestoken hadden, had ik toch een bijzonder vreemde indruk van deze gemeente gekregen. Er zijn alleen maar rechtvaardig en goddeloos. Nou komt de volgende vraag, die is wat minder stom. Wat is dat dan, een rechtvaardige? Als jullie het allemaal zijn, dan weet je dus ook precies wat het is. Maar weet je, soms met die vanzelfsprekende dingen is het goed om daar toch weer eens even rustig over na te denken. Wat is een rechtvaardige? Ik moet dan altijd meteen denken aan een hele mooie definitie die ik vind in Lucas 1 vers 6. Daar gaat het over de ouders van Johannes de Doper, Zacharias en Elisabeth. En dan lezen we die twee waren rechtvaardig. Zo bijzonder is dat toch wel hoor. Ze waren rechtvaardig en dan staat er achter in welk opzicht ze dat waren. Ze onderhielden namelijk alle geboden en inzettingen van de Heer en waren onberispelijk. Wauw, ik ga nog eens een keer die vraag stellen. Is er een rechtvaardige in de zaal? Ja, wij allemaal. Wij allemaal zijn onberispelijk. Wij houden ons aan alle geboden van de Heer. Ik zie dat het toch best een beetje lastiger is dan je zo op het eerste gezicht zou denken. Rechtvaardige. En het is toch wel zo'n bijzondere betiteling dat je maar weinig mensen in het Nieuwe Testament hebt van wie dat gezegd wordt. Jozef, de man van Maria, hij was een rechtvaardig. Omdat hij rechtvaardig was, wilde hij zijn vrouw in het geheim verstoten toen hij merkte dat ze zwanger was. Hij was namelijk rechtvaardig. Dat is toch wel bijzonder. Ze hebben nog steeds een beetje dwars hoor, dat allemaal dat jullie zo gaan roepen. De andere Jozef, die van Arimathea, daarvan staat ook, hij was een rechtvaardig man. Dat is toch blijkbaar best bijzonder. Van Abel wordt gezegd omdat hij rechtvaardig was. Een hele mooie man, van wie dat staat, hij was te midden van de hele wereld rechtvaardig. Dat was Noach. Er staat ook bij, Noach vond genade in de ogen des Heren. Hij was een rechtvaardig man, waarbij je altijd een leuke vraag kan stellen. Was hij nou, kreeg hij de genade van God omdat hij rechtvaardig was, of was hij rechtvaardig omdat hij de genade van God had ontvangen? Maar in elk geval, hij was een rechtvaardig man. En eigenlijk hou ik toch een beetje vast aan die definitie van die ouders van Johannes de Doper. Wandelen in de geboden van de Heer. Dan moet je zeggen, ja, maar dat is oud-testamentisch. Hou op, zeg, kom op. Galaten 6, vers 1, vers 2. Draagt elkaars lasten en zo zullen jullie de wet van Christus vervullen. Een rechtvaardige vandaag is iemand die de wet van Christus vervult. Onberispelijk. Onberispelijk betekent niet dat iemand nooit fouten maakt. Noach maakte fouten. Je weet wel, die dronkenschap. Iedereen maakt fouten. Onberispelijk betekent niet zondeloos. Maar wel iemand die zijn fouten beleidt en dan worden ze meteen weer opgerecht. Opgeruimd. De duivel wordt genoemd de aanklager van de broeders. En de zusters trouwens ook. In Openbaring 12. Ik heb het wel eens zo gehoord, als je nou fouten maakt overdag, dan moet je niet wachten tot 's avonds om dat aan de Heer te beleiden. Dat is heel stom. Zeg voor dat je om 7 uur al een fout maakt en 's avonds om 11 uur ga je naar bed. Dan heeft de aanklager der broeders al 25 keer de gelegenheid gekregen om je aan te klagen. Nou, die en die, ze zeggen allemaal, moet maar eens even kijken wat ze vandaag gedaan hebben. Nee, je moet het meteen doen. Dan zet de aanklager van de broeders zijn hakken in het zand, want het is alweer te laat. Je hebt het alweer beleden. En als je het beleden hebt, is het weg, het is opgeruimd. De Heer zegt, ik zal hun zonde geenszins meer gedenken. Het is gewist uit zijn geheugen. Vandaag zouden we zeggen, het is gewist van zijn harde schijf. Het is niet meer terug te vinden. Een van de meest merkwaardige uitspraken over David, dat vind ik wat God later via een profeet laat zeggen tegen koning Jerobeam. Ja, Jerobeam. 1 Koningen 14. God zegt, weet je David, weet je wat dat voor een man was? Die deed altijd wat mij wel behagelijk was. Zonder uitzondering. Als je dat leest, dan sta je met je oren te klapperen. Want dat is, ja zeg, wij kunnen allemaal een hoop fouten van David opsommen. En heus niet alleen maar met Bathsheba, maar ook nog eens een keer Uria, ook nog eens een keer die volkstelling. Trouwens, die keer dat hij op weg was, loeiboos, om Nabal een kopje kleiner te maken, puur uit wraak. Goeie, dat, hoe beter je iemand leert kennen, des te meer fouten weet je van zo iemand. Niemand weet zoveel fouten van mij op te sommen als mijn vrouw, die daar zit. Dat heb je als je elkaar goed kent. Als je 40 jaar getrouwd bent of 30 jaar getrouwd bent, dan zou je vellen vol kunnen schrijven van de fouten van de ander. Dat doe je natuurlijk niet, maar het zou kunnen. En dat toch onberispelijk. En als je het beleden hebt, is het weggeruimd. Maar toch, die definitie. Onberispelijk, want wandelen in de geboden van de Heer, is dat niet een beetje toch een brave Hendrik? Samen met brave Hendrika. Zijn er niet een heleboel mensen, je zou ze fariseeën kunnen noemen, die toch ook allemaal keurig volgens de wet leven en helemaal niet zo rechtvaardig zijn? Ik had het over Noach, maar de volgende die je in de Bijbel vindt die een rechtvaardig genoemd wordt, dat is Abraham. En dat is een ontzettend belangrijke tekst die ik over Abraham ga citeren. Hij komt 3 keer in het Nieuwe Testament voor en dat is Genesis 15 vers 6. Genesis 15, vers 6. En dat wordt hier geciteerd in het gedeelte dat we hebben gelezen. Jacobus 2, vers 23. En dat gaat zo. God zegt tegen Abraham, die al over de 90 was. Normaal reken je dan eigenlijk niet meer op kinderen. Zeker als je vrouw ook al tegen de 90 loopt. Dan nog helemaal niet. God zegt, ik ga een groot volk van jou maken. Abraham, dat hebben we ook wel eens een keer de neiging, hè, om dan de Heere God een suggestie aan de hand te doen. Wat dacht u van Eliezer? Is dat misschien niet tip? Nee, zegt de Heere God, ik ga een groot volk uit jou maken. En ik ga je ook een geweldig land geven. Dat land waar je nu bent, dat ga ik geven aan jouw hele nageslacht. En dan staat er, Abraham geloofde de Heere. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat is een beetje een ingewikkelde manier om te zeggen, op grond daarvan beschouwde God hem als een rechtvaardig. Dat is een heel andere definitie dan wandelen in de geboden. Dat hoort erbij. God zegt later van Abraham, dan is hij al overleden, in hoofdstuk 26 van Genesis, dat Abraham zich hield aan alle geboden, er staat zelfs bij aan alle wetten, terwijl de wet van Mozes nog helemaal niet was. Je weet helemaal niet van wetten die God al gegeven had. En toch staat het daar letterlijk. Hij had zich gehouden aan alle wetten en geboden van de Heer. Maar als God aan hem terugdenkt, dan is hij vooral onder de indruk van het feit dat Abraham hem geloofde. Dat is niet alleen maar hetzelfde dat hij in God geloofde. Dat was iets zo vanzelfsprekends voor hem, dat was helemaal het punt niet. God had hem uit Ur der Galdeeën geroepen, uit het land van de heidenen. God was met hem geweest tot op deze dag. Hij geloofde, natuurlijk geloofde hij in God. Maar, nee, hij geloofde God. Hij geloofde dat wat God zei waar was. Dat niet alleen voor deze hele keer, hij geloofde dat God volstrekt betrouwbaar was. Ah, dat is het geheim van een rechtvaardige. Een rechtvaardige vertrouwt God. Nog één stapje verder. De rechtvaardige is iemand die zich aan God toevertrouwt. Dat is heel wat. Mijn vrouw en ik zijn niet 30 jaar getrouwd. We zijn ook niet 40 jaar getrouwd. We zijn 53 jaar getrouwd. Ja, ja, dat mag. Wat is trouwen eigenlijk? Dat is een raar woord. Trouwen. Trouwen is niet alleen maar elkaar trouw beloven. Trouwen is ook je toevertrouwen aan die ander. Die twee echtparen die er net stonden, zouden daar ongetwijfeld heel wat over kunnen vertellen. Je toevertrouwen aan de ander. Ikzelf, mijn vrouw weet meer van mij, daarom heb ik haar meegenomen, snap je? Anders moet ik dat thuis allemaal weer uitleggen wat ik over haar gezegd heb. Mijn vrouw weet meer kwaads over mij te vertellen dan wie dan ook. Maar omdat ik haar vertrouw, weet ik dat het bij haar veilig is. Dat is je toevertrouwen aan de ander. De rechtvaardige is iemand die zich aan God heeft toevertrouwd. Ik zit nog steeds een beetje in mijn maag met dat allemaal dat jullie riepen. Niet één die het riep, meerdere. Want ik vind dat wel een test hoor. Ik vind dat wel een test. Vertrouw ik God zodanig in geloof dat ik absoluut van overtuigd ben dat wat hij zegt, dat hij dat waar gaat maken. Heb ik hem wel goed begrepen? Is dit een vraag? Is dit een opmerking? Wat is het? Of zei u dat? En u gaat het nu verdedigen. Maar mevrouw, ik zal u helpen. Ik ben het helemaal met u eens. Maar soms is het niet genoeg. Soms is het nog, en dat weet u net zo goed als ik, soms is het nog een beetje ingewikkelder dan dat. Het is waar. Als u bedoelt in de zin van wie is ooit door het geloof gerechtvaardigd geworden, ja, mag ik aannemen dat dat voor iedereen, tenminste dat hoop ik wel, geldt. Maar vandaag hebben we het over de praktische kant van de zaak. Rechtvaardig leven. Zoals Petrus dat zegt in 1 Petrus 2 vers 24, de Heer Jezus heeft onze zonden gedragen, opdat wij in hem zouden geloven en opdat wij zouden leven voor de gerechtigheid. Dat is weer een van die mooie manieren om te zeggen, leven uit het geloof, leven in geloofsvertrouwen op de Heer God. Leven in zo'n groot geloof dat als je boven de 90 bent, dat je dan toch nog vader zult worden. Terwijl het naar de mens gesproken helemaal niet meer kan. En dat je vrouw, die tegen de 90 loopt, nog moeder zal worden. Dat is geloof. Ja, het meest ontroerende moment is Genesis 22. Als God tegen Abraham zegt, nou moet je die zoon die ik je gegeven heb ook nog aan mij offeren. Dan ga je toch heel raar dingen over God denken. Zou hij zich niet vergissen? Heeft hij even de verkeerde kant uitgekeken? Heeft hij even de verkeerde voor zich? Wat is daarboven gebeurd? En pas in Hebreeën 11 lees je wat eventueel in het hart van Abraham is omgegaan. hij rekende erop, als God door deze zoon al zijn belofte gaat waarmaken en hij vraagt nu dat ik die zoon offer, dan zal hij hem ook laten terugkeren uit de dood. En dan zegt de schrijver van Hebreeën 11 zo mooi, in een zekere zin is dat ook precies wat er gebeurd is. Geloof. Hij zegt ook tegen die knechten, wij gaan naar boven, naar de top van die berg, om daar de Heere te aanbidden. En dan zullen wij tot u terugkeren. Ik ben daar zo van onder de indruk van wat geloof is. Geloof om, als de Heere God je dat zo duidelijk maakt, om tegen een ziekte te zeggen, je gaat genezen. Dat zeg je niet altijd. Dan moet je ook echt van de Heer zo gehoord hebben, want je weet best dat niet iedereen voor wie je bidt genezen zal. Maar als de Heer God je dat zo duidelijk maakt, om dan in geloof te zeggen, je zult genezen. Want heeft God me gezegd, en ik geloof wat God zegt. God is door en door betrouwbaar. Maar ja, we verschuiven de moeilijkheid nou weer, hè. Wat is geloof? Ja, geloven dat het waar is wat God zegt. Ik heb weer een vraag voor jullie, maar deze keer hoeven jullie hem niet te beantwoorden. Het is een retorische vraag. Dat hoorde ik ooit van een moeder die een dochter had die volledig in de mist was terechtgekomen. In de prostitutie, in de drugshandel. Het was een heel triest verhaal. Maar zei die moeder, toen ze 7 jaar was, heeft haar hartje aan de Heer Jezus gegeven. Dus ik maak me nergens zorgen over. Het komt allemaal goed. Je hoeft niks te zeggen, maar denk even na wat je tegen zo'n moeder zou zeggen. Neem ik even een slokje water. Je wil bukken voor het water. Nou, in de eerste plaats natuurlijk hou je er rekening mee dat het een moeder is. En van een moeder mag je die overtuiging nooit wegnemen, want misschien heeft ze wel gelijk. Maar we zeggen er ook bij, het is niet de normale gang van zaken. Ik denk dat onder evangelische christenen wel vaker dat idee bestaat. Nou ja, ooit heeft iemand zijn hartje aan de Heer Jezus gegeven, zoals we dat dan noemen. Dus dat komt wel goed. Nee, weet je nog wat ik citeerde van Petrus? Leven voor de gerechtigheid. Ooit van Maarten Luther gehoord. Maarten Luther, die was notabene al professor in de theologie, toen hij nog niet eens de hele Bijbel gelezen had. Maar hij begon met de Romeinenbrief en die heeft hij helemaal aan de studenten uitgelegd. En toen ging hij verder met de Galatenbrief, helemaal uitgelegd. Maar toen hij eindelijk bij Jacobus aankwam, toen was hij heel erg verontwaardigd. Hij noemde Jacobus een strooie brief. Met andere woorden, hou er maar een vlammetje bij. Laat het maar in vlammen opgaan, want dat is waardeloos. Jacobus spreekt gewoon Paulus tegen. Paulus zegt, je wordt gerechtvaardigd door het geloof. En wat zegt Jacobus? Ja, dacht je dan heus dat je er zo makkelijk vanaf kwam? Nee hoor, je wordt gerechtvaardigd door de werken. En Luther was natuurlijk boos, want dat was precies de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Je wordt behouden door werken, je moet er wel wat voor doen. Dat misverstand is heel lang gebleven. Wie heeft er nou gelijk? Paulus, die zegt je wordt gerechtvaardigd door het geloof alleen. Paulus zegt nooit dat woordje alleen, maar dat las men erbij. Als je dat gelooft, dan ben je een echte protestant. En dan kwamen de katholieken en die zeiden, nee, je wordt gerechtvaardigd uit de werken. En die konden zich achter Jacobus verschuilen. Dus het is goed om over na te denken. In 1543 begon het concilie van Trente. Dat heeft 17 jaar geduurd. Gelukkig duren onze kerkvergaderingen niet zo lang. 17 jaar ze hebben alle problemen van die tijd aan de orde gesteld. En een van die problemen was, word je gerechtvaardigd door het geloof. En het concilie van Trente zei dat het eigenlijk verschrikkelijk was om dat te zeggen. En die dachten dan aan dat meisje van 7 jaar dat haar hartje aan de Heer Jezus had gegeven. Het idee dat je op grond daarvan zou zeggen dat zo iemand behouden is, terwijl zijn hele leven een leven van verboze werken is. Hoe kun je zoiets zeggen? Terwijl Luther dat natuurlijk helemaal niet bedoeld had. Maar dat idee, dat bestaat toch wel. Ja, ik heb ooit geloofd, dus het zit met mij wel goed. Ook al weet je diep in je hart dat je bezig bent met de verkeerde weg. Als ik zulke dingen zeg, dan denk ik altijd, er is vast wel iemand in de zaal voor wie dat op dit moment heel toepasselijk is. Dan weet ik niet wie dat is. Maar waarom zou de Heer me dat nou zo ingeven om dit te zeggen? Denk niet, ik heb ooit mijn leven de Heer gegeven, dus bij mij zit het al goed, ook al is de weg waar ik me nu op bevind totaal verkeerd. Denk erom, God laat niet met zich spotten. Dat is wat Jacobus het over heeft. In 1999, ongeveer 500 jaar later, kleine 500 jaar later, is er een grote bijeenkomst geweest van Lutheranen en Katholieken. Die hebben over dit probleem gesproken. Wie er nou gelijk had. En ze zijn eruit gekomen. Het is een heel dik document geworden. Maar je kunt het heel kort samenvatten. En als je het hoort, zeg je, wat hebben ze daar al die tijd druk over gemaakt? Ja, ja, dat kan. Christenen kunnen zich druk maken even en even lang, terwijl ze uiteindelijk blijken allebei precies hetzelfde te bedoelen. Want de conclusie in dat dikke document kun je op één hand schrijven. En die was dit. Je wordt gerechtvaardigd door het geloof. Maar het moet wel een echt geloof zijn. Je moet er maar opkomen. Het moet wel een geloof zijn zoals de paus het in die tijd uitdrukte. Paus Benedictus was dat toen. Het moet wel een geloof zijn zoals Galaten 5 vers 6 zegt dat door liefde werkt. Het moet wel een geloof zijn dat vrucht draagt. Zoals Jacobus zegt, een levend geloof. Maar hij heeft het ook over vrucht dragen. Gerechtvaardigd door het geloof. Maar dat geloof moet vrucht dragen. En die vruchten die zijn er een heel leven lang. Als je tot geloof komt, plant je een appelboom en in de rest van je leven komen er appels uit voort. En als er geen appels uit voortkomen, dan is er in het begin al helemaal iets misgegaan. Zou Paulus er anders over denken? Paulus die bedoelde precies hetzelfde. En dat is juist zo mooi, omdat hij verwijst naar Abraham. Abraham ging het toch niet om de kwestie dat hij tot geloof kwam, dat er een moment was in zijn leven dat hij zijn hartje opende voor de Heere God. Want nee, Abraham leefde al lang met God. Maar er kwam een testmoment waar bleek dat er een echt geloof zat in zijn ziel. Zo echt dat God op grond van hem tot een rechtvaardige verklaarde. En dat was toen hij geloofde wat de Heere zei. En dat wordt aangevuld door een tekst die nog eens een keer, drie keer in het Nieuwe Testament geciteerd wordt. Deze keer uit Habakkuk 2 vers 4. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Nou, als je naar Habakkuk kijkt, dan zie je dat het daar ook niet gaat over dat moment in je leven dat je je hartje aan de Heer Jezus geeft. Helemaal niet. Het gaat daar over de dragende grond van het leven van de rechtvaardige. Waar ontleent hij zijn kracht aan? Dat hij in alle omstandigheden van het leven, en Habakkuk heeft het daarover, hele zware en moeilijke omstandigheden, maar waar ontleent de rechtvaardige zijn kracht aan? Hij leeft vanuit geloofsvertrouwen op de Heere God. Dat wordt ook twee keer door Paulus geciteerd en dan nog een keer in Hebreeën 10. De rechtvaardige leeft uit zijn geloof. En daarom vraag ik aan jullie en daarom vroeg ik aan mezelf, dat doe ik in ieder geval nu. Ben ik zo'n rechtvaardige die leeft vanuit het geloof, het onwrikbare geloofsvertrouwen in de Heere God? Niet alleen maar geloven alles wat er in de Bijbel staat, maar leven bij het woord van God. Leven bij de aanwijzingen die de God je in je leven geeft en waar je vast vertrouwen op stelt. Waar je niet aan twijfelt. Oh, wat is het heerlijk als je zo mag leven. En wat zijn dat voor vruchten van het geloof? En weer bestaat het gevaar dat je denkt, dat zijn goede daden. Zo van de padvinders. De padvinders, moet je elke dag een goede daad doen. Nou ja, dan heb je 's morgens om 6 uur die goede daad al gedaan. En dan kun je de rest van de dag, nou ja, zo bedoelen ze dat natuurlijk niet. Maar is dat het nou, dat is weer die rechtvaardige, weet je wel. Is dat iemand die goede daden doet? Iemand die aan filantropie doet? Iemand aan naastenliefde doet? Die zijn zieke buurvrouw een pannetje soep brengt. Dan moest kijken wat voor voorbeelden Jacobus noemt. Dat vind ik zo verrassend. Dat doet hij opzettelijk hoor. Wat ik nou ga vertellen, dat is niet zomaar per ongeluk, heeft hij opzettelijk gedaan. In de eerste plaats noemt hij als voorbeeld een vader die van plan is om zijn zoon te vermoorden. En niet zomaar met een mes hem te slachten. Walgelijk. Dan kun je in sommige landen de doodstraf voor krijgen. En Rachab, die vervolgens genoemd wordt, die is bezig om haar eigen land te verraden. Zeker in oorlogsomstandigheden, en dat was het toen ook, met de Israëlieten voor de deur en de Canaanieten in het land. Dat waren oorlogsomstandigheden. Als je onder oorlogsomstandigheden je eigen land verraadt, dan kun je in sommige landen daar ook de doodstraf voor krijgen. Ja, dat is een stukje humor van de Bijbel, hè? Als er nou twee voorbeelden worden genoemd van de goede daden van een rechtvaardige, dan worden er dingen genoemd waar je onder de gewone alledaagse wet de doodstraf voor krijgt. Je moet dit dan om alle gewone aardse maatstaven maar gewoon vergeten. Dit zijn de maatstaven van het Koninkrijk Gods, daar werkt het allemaal anders. Geen plaats voor de brave Hendrikken. Dat was Agab, Abraham, allerminst. Als je tegen 5 koningen of 4 koningen vecht met 318 man, dan ben je een ongelofelijke knokker. Dat was bepaald geen doetje. Maar toen God in hem zei, wil je je zoon aan mij offeren? Ik vraag van jou. Toen zei hij niet, Heere God, is daar even iets misgegaan daarboven? Heere God, hoe kunt u dat nou van mij vragen? Alsjeblieft, vraag wat anders. Kunt u niet iets anders bedenken? Hij deed het. Hij was in elk geval van plan. En pas op het laatste moment is het verhinderd. En een van de allermooiste teksten uit het hele boek Genesis. Een tekst die ik bijna nooit zonder emotie kan citeren. Dat is wat daar staat in Genesis 22. Als Isaac even om zich heen kijkt. Is goed uit te rekenen, was Isaac toen ook al 37. Hè? Dat was geen jochie. Dus Isaac zegt, we hebben het vuur hier en het hout. Waar is het lam eigenlijk? En dan die ongelooflijke woorden die Abraham spreekt. En die als een soort juichkreet door de hele Bijbel heen gaan. Waar het hele christelijke evangelie uiteindelijk op teruggaat. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. God zelf zorgt voor een lam ten brandoffer. Niet van, ja, ik kan het je niet uitleggen, het is te moeilijk, Isaac, maar als we boven zijn, ja, dan zal ik die toch moeten vertellen. Met deze ongelofelijke woorden. Die het antwoord zijn op de grote vraag van God, van de eeuwen her. De mens is een zondaar, hoe kan God die zondaar verlossen? Niemand kan het zijn broeder verlossen, zegt Genesis, Psalm 49. Niemand kan het, de losprijs betalen voor een broeder. Je kunt niet voor een medemens de prijs betalen. Het zou zelfs oneerlijk zijn. Stel je voor dat een misdadiger, een zware misdadiger, de straf te horen krijgt van de rechter en er stapt iemand naar voren en die zegt, ik wil de straf voor die persoon ondergaan. Dan zou A, de rechter zeggen, daarvoor ziet de wet niet in, sorry, dat kan niet. Maar B, wij zouden denken, ja, Willem Holleder gaat vrij uit. Die smeerlap en dan kan hij weer nieuwe misdaden plegen, dan kan hij weer nieuwe moorden plegen. En die arme onschuldige moet daarvoor sterven? Dat is niet ons gevoel van gerechtigheid. En toch geloven duizenden gelovigen, miljoenen gelovigen, dat het precies is wat de Heer Jezus voor hen gedaan heeft. Hij is op het kruis gestorven voor hen. Hij heeft hun rantsoen, hun losprijs betaald. Ja, ja, maar dan moet je dan wel bijvertellen dat we niet als misdadigers vrij uitgingen, maar dat hij dan ons ook radicaal veranderd heeft, vernieuwd heeft, wedergeboren heeft doen worden. Nieuwe mensen van ons gemaakt heeft. Als ik het heel kort samenvat, is dit het grote wonder. Niemand kan zijn broeder loskopen. Alleen God kan dat. Maar God kon dat alleen door mens te worden en als mens zijn bloed te geven. Dat zeg ik nog een keer, want ik vind het zo belangrijk. En ik zou je vriendelijk willen verzoeken daar de komende dagen eens over na te denken. Niemand kan zijn medemens verlossen. Alleen God kan dat. Maar om een of andere reden kan God dat alleen, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. God kan dat alleen door mens te worden en als mens bloed en vlees aan te nemen en daardoor mens te worden. En dan zijn bloed te geven als lofprijs, losprijs. Dit is zo ongelooflijk. En Abraham wist het al. Abraham wist zoveel, alleen maar door het geloof. Doordat hij rechtvaardiger was. Abraham, van hem lezen we in Johannes 8 dat God zegt, Abraham, dat de Heer Jezus zegt, Abraham heeft mijn dag gezien. Die wist zoveel van de Messias, terwijl het me nooit verteld was. Dat de Messias, dat was nog nauwelijks een begrip. Pas Jacob lijkt de eerste te zijn die erover begint, totdat Silo komt. Maar Abraham, die Jezus zegt, maar hij zag het allemaal, hij zag mijn dag. Hij heeft het helemaal voor zich gezien. En hij heeft het uitgesproken in die ene geweldige zin. Zo kolossaal, God zal zichzelf een land- en brandoffer voorzien. En het staat er even later, daarom heet die berg nog steeds de berg waar de Heere erin voorziet. Uiteindelijk is dat de berg Golgotha geworden. Dan heeft God zelf in een land- en brandoffer voorzien en het was zijn eigen zoon. Net zoals Abraham zijn zoon Isaac had moeten offeren. Naar menselijke maatstaven is het afschuwelijk wat Abraham gaat doen. Zijn zoon offeren. Naar goddelijke maatstaven is dat het allerhoogste en het allergrootste. Want dit is exact wat God zelf gedaan heeft. Er zegt geen kwaad woord van Rahab. Die de verspieders van Israël heeft verstopt. En daarmee in feite haar land verriet. Stad Jericho. Maar ze had de God van Israël lief gekregen. Ze had in haar hart de goden van de Canaanieten, de Baals en de Astartes afgezworen. En ze had gekozen voor die God. Bij hem wilde ze horen. En wat ze helemaal niet wist, is dat ze daardoor zelfs een voormoeder van de Messias zou worden. Zie je, God werkt met heel andere maatstaven. De eeuwige gelukzaligheid is er niet voor de brave Hendrikke en de brave Hendrika's. Maar voor degenen die onvoorwaardelijk op God vertrouwd hebben. Wat hun omstandigheden ook zijn. Dat is zo geweldig. Als ik gevraagd had aan het begin, is er ook een gelovige in de zaal? Had u ook gezegd, allemaal. En u had gelijk gehad. Maar als ik gevraagd had, en ik vraag het nu, en ik hoef geen antwoord te geven. Maar ik stel die vraag ook aan mezelf. Ben ik er zo eentje die leeft uit het geloof? In een rotsvast vertrouwen op de Heere God? Wat er ook gebeurt. Ik was gisteren in een Messiaanse gemeente. Er zijn hier een paar mensen die waren toen ook. Dus die horen het nu voor de tweede keer. Ik was in een Messiaanse gemeente. Waar we zijn aangekomen. Ik volg altijd als ik daar preek, twee keer in het jaar, de parasha, dat is de Torah-lezing die op duizenden plaatsen gelezen wordt in de synagogen overal. Messiaans of gewone orthodoxe synagogen lezen allemaal hetzelfde schrift. En dat was nummer 13 dit keer. Nummer 13. Dan staat Israël eindelijk voor het beloofde land. Oh, God heeft het al gezegd. Hij gaat aan ons het beloofde land geven. Oh, geweldig. Abraham, Isaac en Jacob, ze hebben het allemaal te horen gekregen. Israël heeft het te horen gekregen. Ze gaan het Egypte uit door wonderbare kracht van God. En zo gauw ze eruit zijn, zingen ze de lofzang van Mozes in Exodus 15. God gaat ons brengen naar dat geweldige land waar hij zelf zal wonen, waar we hem zullen dienen, waar we hem zullen eren. Halleluja. En dan komen ze in het land, 12 verspieders. En 10 van hen zeggen, jongens, vergeet het maar. Dat kan helemaal niet. Ah, het is een mooi land, kijk maar eens even wat voor druiven we meegenomen hebben. Ja, en het is land van melk en honing. Dat wil zeggen, de koeien geven daar een hoop melk, zegt. Dat mag in Wageningen toch indruk maken, maar zou ik zo zeggen. En de bijen daar, waar ze in Wageningen ook veel drukte over maken, terecht. De bijen die produceren een honing. Maar, dat ene woordje, maar. Daar begint het. Maar vergeet het maar, die mensen die hebben daar ommuurde steden en die zijn zo sterk en die zijn zo op ons gebrand. Dat kunnen wij nooit innemen. Het is alsof iemand zou zeggen, ja, wij geloven dat de Heer Jezus terugkomt en dat hij zijn rijk van vrede en gerechtigheid zal stichten. Maar vergeet het maar, hij heeft zeker nog nooit van Poetin gehoord. Of van Erdogan. Of al die machthebbers in deze wereld. Nee, vergeet het maar, dat krijgt hij nooit voor elkaar. Dat zouden we ontzettend stom vinden als iemand dat zou zeggen. Nou, het was ook heel stom wat ze daar zeiden. Ik moest er straks weer aan denken, want in het gebed voordat wij begonnen, was er een broeder die noemde, Gerdien en ik, bij mij, Kain en Abel, moet ik maar even doen. Jozua en Caleb, die komen in datzelfde hoofdstuk voor. Dat waren de enige twee van die 12 die zeiden, nee, maar de Heere God gaat ons geven. Is toch veel machtiger dan al die Enakieten daar? Dat vond ik wel mooi. We zitten helemaal nog in diezelfde sfeer. En wat ontbrak er aan die 10 van de 12? Wat ontbrak er? Die hoort ook bij het uitverkoren volk van God. Wat ze ontbrak was geloof. Onze God is machtiger dan alle vijanden die je maar kunt bedenken. Nou, ik hoop dat je dat vasthoudt, dat je dat meeneemt. Time is up. Ik ga met jullie danken en bidden, want ik neem het zelf ook mee in de komende week. Leef uit het geloof, maar dan wel een echt geloof. Een geloof dat vruchten draagt. Een geloof dat iets oplevert, waardoor het koninkrijk Gods een beetje verder komt. Dat is de gedachte. Zullen we bidden samen? Heer, geef ons meer geloof. Dat hebben de discipelen op een bepaald moment gebeden tot u, Heer Jezus. Geef ons meer geloof. We zijn niet alleen maar gelovige christenen, we leven uit het geloof. Leven voor de gerechtigheid. Leven als mensen die een echt geloof hebben. Een geloof dat vrucht draagt. Een geloof dat levend is en krachtig. Omdat u krachtig bent. En aan uw kracht willen we ons toevertrouwen. Dus met ons, Heer. Ik bid u dat we allemaal mogen nadenken over wat dat is, een rechtvaardige te zijn. Te leven uit het geloof als een Noach, als een Abraham. En al die andere rechtvaardigen. Te midden van onrechtvaardigen. Heere God, geef ons daarvoor de kracht van uw geest. Niet ziende op onszelf, op onze eigen tekortkomingen, maar ziende op u. En op uw vaste en zekere woord, op uw belofte, waar we ons aan willen vastklampen. Dank u wel, Heer. We vertrouwen ons aan u toe. U weet wat ieder van ons nodig heeft. We hebben gehoord van Menno en zijn ziekte. Heer God, we leggen hem met ziekte en al in uw handen. En kom met uw heilzame kracht, Heere God. Uw genezende kracht. We mogen gebruik maken van alle menselijke hulpmiddelen die er zijn. Want de Heer Jezus heeft gezegd, zieke mensen hebben een dokter nodig. Heerlijk nuchter. Maar daarboven, zelfs de dokter kan het alleen maar doen vanuit de kracht die u schenkt. Ook al weet hij dat misschien zelf niet. Kom met uw kracht, Heer. En wat we ook voor behoefte mogen hebben, dat weten we niet van elkaar allemaal. Kom met uw kracht. Hoe zouden we nog 10 jaar aan ons huwelijk kunnen toevoegen, als er niet was een nieuwe kracht? Heere God, geef ons het vertrouwen op u en op wat u ons wilt schenken. Wees met ons, wees met deze gemeente. Zegen ons, leid ons door uw genade tot uw eer. Amen.
Lijkt me goed, hij doet het nog. Lijkt me goed om nog een tijd te nemen om te bidden voor elkaar ook. Hoe zou ik dat zeggen? Een van de dingen die ik in ieder geval aan het leren ben, maar die denk ik steeds bij de uitdagingen die je tegenkomt, waar het over toevertrouwen gaat, is dat je de zaak in de ogen durft te kijken. En dat is niet simpel, merk ik. Maar op het moment dat je dat doet, dan kun je ook komen tot een uitspraak. De Heer zal voorzien. Wat was het? Jehovah Jireh. Zo klonk dat in het Hebreeuws. God zelf zal voorzien. En het lijkt me goed om een moment te nemen, zometeen als het aanbiddingsteam nog naar voren komt en zingen nog een lied, dat we, nou, we hebben daar wat ruimte in. Als jij zegt van, hé, ik heb wel een uitdaging, van groot of klein formaat, dat maakt allemaal niks uit. Dat je, als je wilt, dat je daar naartoe komt en dat we samen daarvoor bidden. En zodat ja, je als het ware door daar te gaan staan zegt van, hé, ik erken dat, dit is wel een uitdaging, waarvan ik... Ja, ik wil in die uitdaging.
Blijft iedereen netjes zitten? Helemaal stil.
Siebe, 18.
batterij is leeg.
Anders kom je hier, Menno.
Pst, Menno.
De papa's en mama's mogen hun kinderen ophalen, moet ik zeggen. Jij mag ook hier. De kinderen mogen opgehaald worden.
Journey of our lives.
jullie klaarstaan bij de koffie en de thee. Geniet nog na in de foyer met elkaar. En een hele goede zondag verder. Tot volgende week. Over 2 weken bedoel ik.